Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.
BNR Nieuwsradio. Boekenstein en de Wijk. Hugo Reitsma.
Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is dinsdag, dag 244 van de invasie. Luisteraar Willem Schoneveld vraagt ons: wanneer is ingrijpen door het Westen op basis van humanitaire gronden noodzakelijk? We gaan de winter tegemoet en in Oekraïne blijft er weinig van de infrastructuur over en de gevolgen daarvan kan veel slachtoffers veroorzaken. Wanneer overstijgt het humanitaire? Het rationele. De groeten van Willem vanaf een onrustige gasbel.
Dit is wel echt een typisch Europese vraag, als ik zo vrij mag zijn. Want het is dus, de vraag zegt, is het noodzakelijk? Wanneer is het noodzakelijk om in te grijpen? Hier zit het hele idee weer achter van humanitaire veiligheid, wat typisch Europees is. Bij ons gaat het helemaal niet om territoriale integriteit in belangrijke mate, want we worden in die zin niet bedreigd. Maar als we de krijgsmacht inzetten, dan doen we dat om mensen te beschermen. En daar gaat deze vraag van uit. Maar realiseer je dat als je dit gaat doen, dan kom je gewoon in oorlog met Rusland. En dan is dus de vraag, hoe humanitair is dat dan? Nee. Want dan ga jij oorlog voeren omdat je mensen wil helpen in Oekraïne, wat een nobel streven is. Maar tegelijkertijd kom je in oorlog met Rusland, waardoor je eigen burgers ongelooflijk veel gevaar laat lopen.
Ja, maar Rob, laten we kijken of we. Het is natuurlijk wel een hele goede vraag. Hè? De situatie is als volgt. Er is gewoon niet veel stroom meer. Er is niet veel gas meer. Er gaan dus mensen gewoon letterlijk doodvriezen in Oekraïne. Om het gewoon even heel hard te zeggen. Ja. En dat kan dus leiden tot vluchtelingenstromen. Ja. Nou, wat zouden we nou kunnen doen om die mensen op te vangen zonder dat je de derde wereldoorlog veroorzaakt? Laat ik het zo formuleren. Hè? Het probleem is nu dat Rusland, die valt overal in Oekraïne nog steeds aan met raketten. Maar die raketten raken wel een beetje op. Hoewel ze 1000 nieuwe drones bij Iran hebben besteld, lees je dan weer ergens. Maar wat zou je kunnen doen?
Natuurlijk meer luchtafweer, hè? Dat gebeurt al. Ik geloof de Duitsers, die hebben ook die Iris-T, waar het steeds over ging, nieuwe systemen aangekondigd. Kan je het daarmee ondervangen, als je gewoon al onze luchtafweer daar neerzet?
Nee, je komt er altijd doorheen. En de leveringen gaan niet snel genoeg ten opzichte van de leveringen van nieuwe drones, volgens mij. En die drones zijn hartstikke goedkoop, zijn volgens mij makkelijk te maken, dus dat moet je ook vrij snel kunnen doen. Nee, je komt er altijd doorheen. Dat is natuurlijk het grote probleem.
Nou, wat je zou kunnen doen, ik zit gewoon even te brainstormen. Ja. Hè? Je geeft Oekraïne vrachtwagens waarmee je mensen kan vervoeren naar de Poolse grens.
Maar kunnen ze zelf ook wel. En de treinen doen het ook nog.
Ja. Want het is natuurlijk wel eens duidelijk. Het is gewoon vreselijk wat er met die mensen gebeurt. Als je nu dus een beetje een safe haven of zo, of een no-fly zone, dan kom je weer in het oude debat. Dat leidt heel snel tot oorlog.
Ja, en we hebben er gisteren over gesproken dat Shoigu waarschuwt voor ongecontroleerde escalatie. Dus zo'n humanitaire operatie zal natuurlijk door de Russen gewoon als een oorlogsdaad worden gezien. Ja, ik denk dat je, hoe graag we het ook zouden willen, daar zijn niet heel veel mogelijkheden voor.
Die safe haven, wat Arend-Jan noemt, daar had ik ook nog specifiek een vraag over van Olaf, die ook nadenkt over oplossingen. Die zegt, kan de NAVO niet een safe haven creëren in het westen van Oekraïne, om daar een soort veilig tijdelijk gebied te creëren waar alle vluchtelingen naartoe kunnen en waar deze beschermd worden door meer geconcentreerde luchtverdediging? Dit om een massale exodus te voorkomen deze winter? Of vraagt hij zich af, is dat alweer een te grote stap richting escalatie?
Dus dat zou wel kunnen.
Puur in het westen van het land iets doen.
Ja, dat zou wel kunnen. Maar dan moet je dus daar enorme tentenkampen gaan bouwen, vluchtelingenkampen gaan bouwen. En de vraag is gewoon of dat allemaal op tijd klaar is. En je kunt dan ook niet echt alles aan luchtafweer daaromheen concentreren, want de steden die worden ook nog steeds bedreigd.
Ja.
Dus het lijkt mij gewoon ook, alles is alles te doen, maar technisch lijkt het mij moeilijk uitvoerbaar om dat voor elkaar te krijgen onder de dode vrouw. Dat je gewoon te weinig luchtafweer hebt voor al die steden en ook nog eens keer een veilige zone waarin vluchtelingen kunnen worden opgevangen. Het lijkt mij heel lastig om te doen, hoor.
En waarschijnlijk zijn die mensen beter af als ze snel kunnen worden doorgeleid naar het westen. Hè?
Ja. Ja, maar goed, iedereen zit natuurlijk dan te kijken van hoeveel miljoenen Oekraïners komen dan onze kant op. Kijk, en deze discussie hebben ze natuurlijk in het Kremlin ook gehad. Dat kan niet anders. En daar denken ze, als we dan gewoon even door blijven bombarderen op die steden en die elektriciteitsvoorziening, dan gaan ze lekker naar het westen toe en dan maken we daar de chaos nog groter.
Ja.
En dat is natuurlijk precies waar het om draait, denk ik.
Het is altijd wel een effectieve manier geweest om Europa in paniek te krijgen, hè, als er veel vluchtelingen aan de grens kloppen.
Ja, hoewel ik vind dat het met die paniek op dit gebied nog wel meevalt, hoor. Ik vind dat Europa zich buitengewoon volwassen gedraagt op dit gebied. En moet je eens even kijken wat die Polen doen, maar ook die Hongaren. Hè. Daar hebben we heel veel kritiek op, maar op deze punten kan je daar toch moeilijk kritiek op hebben.
Lijkt me ook.
Ja, totdat je die mensen een huurhuis moet gaan geven of zo, dan is denk ik de sympathie hier ook snel afgelopen.
In Nederland is het onmogelijk om nog meer mensen zo langzaam op te vangen. Er zit echt een heel groot probleem. Er zijn gewoon geen huis.
Maar we kunnen niet mensen dood laten vriezen in de Oekraïne, jongens. Dat kan gewoon niet.
Maar hoe zou je dat dan willen doen? Kijk, het is voor het Kremlin, dat klinkt wel cru, wel de bedoeling dat dat gebeurt. Want dat zal nieuwe reacties uitlokken van het Westen. Dat kan worden gezien als agressie. De discussie die wij nu hebben, die moet ook gevoerd worden door de Europese Unie en door de NAVO. Nou, ik ben ervan overtuigd dat die ook niet een magische knop hebben waaraan ze kunnen draaien, waardoor in één klap dit probleem is opgelost. Nee, dat is heel erg lastig. Het is een ontzettend goede vraag, maar dit geeft ook meteen aan wat het geweldige probleem is waarvoor West-Europa op dit ogenblik zich gesteld ziet.
Maar kijk, wat je zou kunnen doen is, iedereen geeft geld aan Polen. En je maakt daar dus heel grote, goed verwarmde kampen met voorzieningen, dat ze in ieder geval de winter doorkomen. Dat is het minste wat je kan doen.
Een Turkije-deal met Polen.
Ja. Nou ja, waarom zou het alleen in Polen moeten? Waarom niet in Duitsland en waarom niet in Nederland?
Ja.
We zijn toch allemaal solidair met de Oekraïners? Dan moet je dat ook keurig verdelen over over Europa. Alleen dan vrees ik dat we dezelfde discussie weer krijgen die we altijd hebben gehad. Van het ene land zegt vol is vol en we willen ze niet meer hebben. En het andere land zegt we kunnen nog wel wat doen.
Ja.
Nou, hoe je het regelt kan me niet schelen, maar we gaan ze niet laten barsten. Dat kan niet.
Nou ja, dan moet je wel zeggen hoe je het gaat regelen. Jan, want dat is natuurlijk wel al te gemakkelijk. Dan klink je een beetje als een politicus. Die roepen dat soort dingen ook altijd. En vervolgens is dat niet goed oplosbaar en krijg je dus een enorm politiek probleem.
Maar dan heb je ook een andere politieke dynamiek. Hè? We zullen, als het allemaal gebeurt, dan komt het ook op de televisie. Mensen vinden het verschrikkelijk wat er in Oekraïne gebeurt. Hè? Mm-hmm. En dan je probeert eerst via de EU-methode het eerlijk te verdelen. Lukt dat niet, dan kan je nog terugvallen dat Duitsland en Polen geld krijgen van de anderen. Mm-hmm. Maar je moet wat doen. En eerlijk gezegd, ik geloof ook niet dat we ze dan totaal laten barsten met elkaar.
Ja, dat gaan we ook niet doen. Alleen we hebben niet een makkelijke oplossing hiervoor.
Nee, dat is geen makkelijke oplossing. Nee. Dat is geen makkelijke. Nee. En al zeker niet op Oekraïns grondgebied. Tenzij we dus het geluk hebben dat de Russen echt door hun raketten heen raken.
Ja, dat mag je hopen. Ja. Dat mag je echt hopen.
En heel misschien, jongens, stel je voor dat er voldoende luchtafweer is, hè, bij bepaalde steden. Dan kan je daar dus ook kampen maken met verwarmde tenten.
Maar Arend-Jan, tel je niet rijk. Reken je niet rijk met die luchtafweer. Ze komen er altijd doorheen. Als je maar voldoende... Je kunt gewoon heel makkelijk een berekening maken. Je weet hoeveel luchtafweer er rond de stad staat. Dan weet je ook gewoon hoe je die luchtafweer moet overweldigen. Dus dat is op zich niet zo'n geweldig probleem. Je komt er altijd doorheen.
En dan nog een andere vraag, Rob. Stel voordat het allemaal gebeurt, hè? Rusland blijft maar door bombarderen, ook vluchtelingenkampen en zo. Kan dat leiden tot meer westerse interventie?
Ja, dat denk ik wel. Daar ben ik wel het meest berucht voor. Dat je dan inderdaad de escalatie krijgt waar Shoigu, de minister van Defensie, op duidt. En dan, dat gaat dus gewoon betekenen dat op een of andere manier de NAVO zegt van nou is het wel genoeg geweest. We gaan nu gewoon met lange afstandsraketten, ik noem maar wat, vitale doelen in ieder geval in bezet gebied onschadelijk maken, met name op de Krim, om ervoor te zorgen dat dit gewoon ophoudt te bestaan.
Dat we zeggen dat moet op humanitaire gronden moeten we ingrijpen nu?
Dan het enige wat ik me kan voorstellen is dat je dan een aanval gaat uitvoeren op de offensieve systemen van Rusland, met name de raketsystemen. Nou, die liggen allemaal opgeslagen, althans een hele hoop daarvan, op de Krim. Maar goed, dan zijn we op dat moment natuurlijk ook in oorlog met Rusland en met alle gevolgen van die. Dus dit is ook gewoon, kijk, het klinkt allemaal prachtig hoor, die humanitaire overwegingen. Maar op het moment dat jij gaat bombarderen en zelf je gaat mengen in de strijd met Rusland, op dat moment lopen wij zelf ook een enorm gevaar. Want dan krijg je gewoon een verbreding van de strijd en dan is helemaal niks meer veilig in Europa. Nou, de grote vraag is, wil een politicus dat voor zijn rekening nemen of niet? Dus je gaat inderdaad een afweging maken tussen het lijden van de burgers in Oekraïne en het toekomstig lijden van de bevolking in West-Europa. Nou, hartelijk gefeliciteerd. Je zal dat problemen moeten oplossen.
Ja. Het is niet gemakkelijk om politicus te zijn in deze tijden.
Nee, maar je kan dus niet te gemakkelijk praten over een situatie waarin je zegt, we moeten wat doen. Want de consequenties van we moeten wat doen kunnen wel eens zo dramatisch zijn dat je zelf ook compleet in die puree komt te zitten, omdat je een grote oorlog ontketent in heel Europa. En dat is feitelijk waar het om draait.
Ja, en ik moet je ook zeggen, wat Biden en zijn mannen de afgelopen dagen hebben gedaan, hè, is eigenlijk ook ontzettend verstandig. Hè. Ze praten veel met de Russen, ja. Ze proberen uit te zoeken, wat zijn jullie rode lijnen? Ze proberen de derde wereldoorlog dus op afstand te houden.
Exact, Arend-Jan. Dit is exact het punt wat ik maak. En goed dat je dat aanvult met wat Biden aan het doen is. Austin, die 2 maal heeft gebeld met zijn Russische collega Shoigui. En dat is natuurlijk veelzeggend. Op alle mogelijke manieren proberen ze te voorkomen dat die zaak compleet uit de klauwen loopt en we te maken krijgen in Europa met een derde wereldoorlog. Ja, dat kan echt de bedoeling niet zijn. En ja, dan is het heel erg verschrikkelijk. Dan kom ik terug op wat ik in het begin heb gezegd. Dan ga je dus een afweging maken tussen het lijden van de bevolking van de Oekraïne en ons eigen lijden. En dan is de discussie toch vrij snel afgelopen hoor, denk ik.
Ja, dit betekent dus niet dat Rob een slechte man is, maar Rob die schetst gewoon het dilemma zoals het is.
Ja, nou ja, maar dit is natuurlijk gewoon de manier waarop beleidsmakers, politici die aan de knoppen zitten, denken en ook moeten denken. Daar is op een gegeven moment weinig ethisch aan. Nou ja, het is ook wel ethisch om op te komen voor je eigen bevolking.
Ja, it's the way it works. Onze natiestaat is daarop gebaseerd.
Ja, maar dit is inderdaad voor Europa, het is precies wat je zegt van, ik zal natuurlijk wel een hele hoop over me heen krijgen, maar goed, dat ben ik inmiddels wel gewend. Maar het is precies wat je zegt. Dit is geen slechtigheid, dit is gewoon hoe de discussies lopen. En hoe de afwegingen ook daadwerkelijk worden gemaakt achter de schermen.
Ja. En het is nog steeds goed mogelijk, jongens, dat de Russen geen chemische wapens in gaan zetten. En misschien ook zelfs geen tactisch kernwapen. En dat het strijd dus gewoon doorgaat. En dat dankzij de raketten van het Westen langzamerhand Oekraïne toch behoorlijk wat grondgebied terugkrijgt. Terwijl je een derde wereldoorlog voorkomt.
Maar er stond laatst een geweldig stuk in de New York Times. Waar de grote experts van binnen de administratie allemaal hebben gezegd dat op korte termijn er geen grote doorbraken te verwachten zijn. Zowel niet van Rusland als niet van Oekraïne. Dus dit feest kan nog wel even een tijdje doorgaan.
We gaan naar het lenteoffensief toe. Ja. Volgend jaar.
Ja, ja, exact.
Tjonge, jonge, jonge, wat een podcast. Wij zien elkaar morgen.
Ja, lijkt me ook. Doe. Tot morgen.
Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan. Met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar. Met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile.